looplui aan de kant gooide en de wisselaars. En ik heb toen gesproken en ook de tekst aangehaald uit 1 Korinthe 6 vers 19 en 20, waar staat: weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u van God hebt ontvangen? U behoort uzelf niet toe, want u bent gekocht en de prijs is betaald. Gebruik dus uw lichaam om God te verheerlijken. En deze ochtend wil ik graag spreken over de tabernakel. Het begin eigenlijk van de tempel. En ik heb dit keer niet de teksten op de beamer gezet, maar ik heb alle teksten die ik vanochtend ga aanhalen, voorlezen, heb ik op een briefje gezet, zodat jullie kunnen meelezen. En dan is het misschien ook wel mooi dat je dat nog eens kan zien. En dat mag je ook meenemen. En ik wil beginnen dan ook met de eerste tekst die er staat, ook uit Korinthe. En dat is dan 2 Korinthe 5, vers 1. Het aardse leven brengen we door in een tent die wordt afgebroken, maar we weten dat God voor ons in de hemel een woning heeft. Een eeuwig huis dat geen mensenwerk is. En ja, dat is waarom ik ook eigenlijk het goed vond om daarover te spreken. En de tabernakel, want dat is ook een tent. En die is wel door mensenwerk, mensenhanden gemaakt. Maar wij zijn door God gemaakt. En Jezus die spreekt ook over een hemelse woning. Net is in feite de tabernakel. En de Heer Jezus die zegt over die hemelse woning: wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij. Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken. En daarna kom ik terug om jullie te halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben. Mozes had die plaats ook al gezien, al jaren daarvoor. En dat kunnen we lezen in Exodus 24, vers 9 tot 11. Toen ging Mozes samen met Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiders van de Israëlieten de berg op. Zij zagen de God van Israël. Het leek alsof er onder zijn voeten tegels van saffier lagen, helder blauw als de hemel zelf. Deze eersten onder de Israëlieten konden God zien zonder dat het hun het leven kostte. Zij zagen God en zij aten en dronken. Mozes heeft toen de opdracht gekregen om de tabernakel te gaan bouwen. En daar krijgt hij ook de wet van God. Vorige week heeft Adrie gesproken onder andere over de wet en de genade. En hoe Absalom de wet toepaste. Maar dat dit hem niet naar het leven heeft geleid, maar juist naar een vreselijk einde. Ondanks hij het menselijk wijs toch dacht goed te doen. Waarom gaf God dan de wet aan Mozes als Jezus later aan ons de genade komt brengen? Dat antwoord dat horen we wel regelmatig, maar toch vind ik het belangrijk om dat weer te noemen, omdat we het goed moeten onthouden. Adam en Eva moesten kiezen of naar God luisteren en doen wat hij had opgedragen, of naar de slang luisteren en doen wat die zei. En ook wij moeten kiezen. Willen wij in ons leven de wet houden en denken dat wij door netjes te leven en in onze ogen het allemaal goed te doen, een plaats in de hemel kunnen verdienen? Of kiezen wij ervoor om het offer dat de Heer Jezus deed door te sterven aan het kruis, de straf die eigenlijk voor ons was, heeft genomen en ons vrijspraak heeft gegeven? Want een plaats in de hemel kan helemaal niemand verdienen, maar alleen ontvangen van Jezus. Hij alleen heeft volledig geleefd volgens de wet. En hoe weten wij dat? Anders zou hij niet zijn opgestaan. Dan had hij uiteindelijk ook voor zijn eigen fouten moeten worden gedood. Maar hij heeft geen fouten gemaakt. Hij was volkomen goed. Dus als hij tegen ons zegt dat wij door hem wel bij God in de hemel mogen komen, dan is dat alleen genade. Dus is het aan ons of we de genade aannemen of dat we het liever zelf willen doen. Mozes, die zelf bij God geweest was, heeft ook een fout gemaakt waardoor hij niet in het beloofde land mocht komen. Maar gelukkig heeft Jezus hem samen met Abraham, David en nog heel veel meer gelovigen vanuit het oude verbond als krijgsgevangen meegenomen toen Jezus in het dodenrijk was. Mozes had ook Jezus nodig om in de hemel te komen. Dat kunnen we ook lezen in de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 3. En daar staat in vers 5, Mozes was trouw in heel het huis van God als dienaar. Hij moest getuigen van de woorden die God zou spreken. Maar Christus is trouw als zoon, die het beheer voert over Gods huis. Gods huis. Mozes had Gods huis al gezien. Hij wist hoe het daar uitzag. Bijzonder is dat. Wauw. En Johannes, die schrijft er ook over. Want die kreeg dat ook te zien. En dat staat in Openbaring 21, vers 15. En verder. De engel die met mij sprak, had een gouden meetlat om de maat op te nemen van de stad, haar poorten en haar muur. De stad vormde een vierkant. Ze was even lang als breed. De engel had de lengte van de stad, nam de lengte van de stad op 12.000 stadien. Dat is ruim 2100 kilometer. De lengte, de breedte en de hoogte waren gelijk. De hoogte van de muur was 144 L, een mensenmaat die een engelenmaat is. De muur was gemaakt van jaspis, de stad zelf van zuiver glashelder goud. De stenen waarop de stadsmuur rustte waren met allerlei edelstenen versierd. De eerste met jaspis en de tweede met saffier. Saffier hebben we net ook gelezen, hè, in Exodus, daar werd het precies hetzelfde steen genoemd. De derde met agaat, de vierde met smaragd, de vijfde met onyx, de zesde met cornalijn, de zevende met gyrosoliet, de achtste met aquamarijn, de negende met topas, de tiende met chrysopraas, de elfde met turquoise, de twaalfde met amethyst. Mozes had ook al gezien in de hemel. Maar wat zag hij nog meer? Dat kunnen we lezen in Exodus 25, vers 9. Ik zal je het onderwerp tonen van de tent waarin ik wil wonen, met alle voorwerpen eraan. Houd je nauwkeurig aan dat ontwerp. Dus de tabernakel zoals Mozes die gaat bouwen, zag hij al in de hemel. Dus als we naar de tabernakel kijken, zoals Mozes die gemaakt heeft, dan zien wij ook de hemel. En in het vers ervoor staat, als de Israëlieten dan voor mij een heiligdom gemaakt hebben, dan zal ik bij hen komen wonen. En vanochtend hebben we al heel veel liederen erover gezongen, over dat God bij ons wil komen wonen. Maar God die wil dat wij ook straks bij hem komen wonen in de hemel. En om daar al een klein beetje een idee van te krijgen, ga ik jullie een filmpje laten zien over de tabernakel. Heel veel weten eigenlijk wel van plaatjes hoe het eruit ziet. Maar ja, ik vond het toch wel heel mooi om even een kort filmpje te laten zien. En ik ga het even gauw pakken. Ik laat zo even staan. Wat ik zo mooi vind, als we dan de brief van de Hebreeën lezen, kunnen we daar zoveel uithalen voor wat belangrijk voor ons is. En als we dan lezen in hoofdstuk 9... wordt dat zo mooi beschreven. Er was een tent opgezet waarin het voorste gedeelte het heilige heette. Daar stonden de kandelaar en de tafel met de offerbroden. Achter het tweede gordijn kwam het gedeelte dat men het heiligste noemt. Daar bevonden zich het gouden reukaltaar en de kist van het verbond, die geheel met goud was overtrokken. En dit is geschreven ook al in het Nieuwe Testament. Dus het voorhangsel was daar eigenlijk, omschrijft hij dat het voorhangsel al weg was. Hè? In de kist waren de gouden kruik met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had, en de stenen platen met de tekst van het verbond. Boven de verbondskist verhieven zich twee engelenfiguren als teken van Gods aanwezigheid, die met hun vleugels de plek overschaduwde waar God om verzoening werd gesmeekt. Ik denk dat al deze voorwerpen een afspiegeling van Jezus zijn. De kandelaar die altijd brandt, Jezus het licht van de wereld. De tafel met de toonbroden, Jezus is het brood des levens. Het reukofferaltaar, de ware aanbidding door de gehoorzaamheid van Jezus aan de Vader. Het wasvat, Jezus, het levend geworden woord. En het brandofferaltaar, Jezus, het ware offer, zoals we verder kunnen lezen in vers 9, ook van Hebreeën 9. Die tent is een zinnebeeld van de huidige tijd, want er worden daar gaven en offers gebracht die de offeraar innerlijk niet zuiveren. Het gaat erom spijzen, dranken en allerlei rituele reinigingen, om uiterlijke voorschriften die slechts gelden tot de tijd dat God alles herstelt. Maar Christus is gekomen als hoge priester van alle goede dingen die zijn komst vergezellen. De tent waarin hij dient is beter en volmaakter. Ze is niet door mensenhanden gemaakt. Dat wil zeggen, ze behoort niet tot deze schepping. Hij is eens en voor altijd het heiligdom binnengegaan. Niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed. En daarmee verkreeg hij voor ons een eeuwige verlossing. Door zijn bemiddeling is er een nieuw verbond, waardoor zij die door God zijn geroepen het eeuwig erfdeel kunnen ontvangen. Dat was hun beloofd. Zijn dood heeft immers de mensen bevrijd van de overtredingen die onder het eerste verbond begaan waren. In deze passages in Hebreeën zien we dat het verzoeningswerk van Christus nog niet helemaal voltooid was door op aarde zijn bloed te vergieten aan het kruis, maar doordat hij daarna met zijn bloed in de tegenwoordigheid van de Vader trad. Daar bood hij dat bloed aan als het ene en afdoende zoenoffer voor alle zonden. Het is dit bloed van Christus dat nu in de hemel gesprenkeld is, dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Die tekst die gaan we straks ook nog lezen. Daar kom ik later nog op terug. Maar het bloed dat Christus wordt in twee opzichten tegenover dat bloed van Abel gesteld. Het bloed van Abel was op aarde vergoten en achtergebleven op de aarde, terwijl het bloed van Christus in de hemel werd aangeboden en besprenkeld. En Abels bloed riep tot God om wraak over zijn moordenaar, terwijl Christus bloed tot God in de hemel over barmhartigheid en vergeving spreekt. Door de openbaring die hier in Hebreeën wordt gegeven over Christus, die de verzoening voltooide door de Vader in de hemel zijn eigen bloed aan te bieden, kunnen wij begrijpen ook waarom de Heilige Geest niet eerder gegeven kon worden nadat Christus verheerlijkt was. Want de Heilige Geest wordt niet gegeven op grond van eigen verdiensten van de gelovigen, maar alleen op grond van Christus' verzoeningswerk. En deze verzoening was pas voltooid nadat het bloed van Christus in de hemel was aangeboden en God de Vader absolute erkenning aan dit verzoenende offer had verleend. Daarna werd het schenken van de Heilige Geest aan degene die in Christus geloofde het openbare getuigenis van het opperste gerechtshof in de hemel, door het bloed van Christus voor altijd aanvaard, als volledige verzoening van de zonde. In Hebreeën lezen we ook in hoofdstuk 8 hoe de tabernakel eruit zag zoals we het net ook hebben gezien. En daar staat, hoewel zij, de priesters, dienst doen in het heiligdom, dat slechts een kopie en een schaduw is van de hemel. Maar het priesterlijke werk dat Christus is toegewezen, is veel verhevener, zoals ook het verbond dat door zijn bemiddeling gesloten werd, beter is, omdat het op betere beloften berust. Als het eerste verbond geen tekorten had gekend, zou het tweede ook overbodig zijn geweest. Mozes kreeg van God te horen hoe toen hij dat heiligdom ging bouwen. En God zei, hou bij alles wat je maakt aan het model dat ik je op de berg heb laten zien. En op de berg is daarna Jezus voor ons gestorven en heeft het volmaakt gemaakt. En wat zo mooi is, de Hebreeënbrief die begint met de woorden in Hebreeën 1 vers 1. In het verleden heeft God vaak en op veel manieren tot onze voorouders gesproken door de profeten. En nu, op het einde der tijden, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Hem heeft hij alles in bezit gegeven. Door hem ook heeft hij het heelal geschapen. De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Door zijn machtig woord houdt hij alles in stand. Hij heeft de mensen gereinigd van hun zonden en daarna heeft hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods majesteit in de hemel. Hier wordt de belangrijke positie van Jezus beschreven. Jezus wist precies hoe het koninkrijk van God is. Als we het verhaal lezen wat Jezus vertelde over de rijke man en de arme Lazarus, dan zien we een glimp van hoe het was voordat Jezus verheerlijkt was. Er staat in dat de rijke man, nadat hij doodging, in het dodenrijk terechtkwam. En de arme Lazarus, nadat hij doodging, naar het paradijs ging. Hij zat in de schoot van Abraham. Er was toen het verschil tussen het dodenrijk en het paradijs. En Jezus zegt dat ook als hij aan het kruis hangt en de misdadiger die vergeving aan hem vraagt, zegt Jezus, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Maar Jezus en alle andere heiligen zijn daar niet gebleven. Want in Hebreeën 9, vers 12 staat, hij is eens en voor altijd het heiligdom binnengegaan. Niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed. En daarmee verkreeg hij voor ons een eeuwige verlossing. Toen Jezus stierf, gebeurde er het volgende. In Matteüs 27 staat dat op dat moment scheurde het gordijn in de tempel in tweeën, van boven tot onderen. En er volgde een aardbeving en de rotsen spleten, de graven gingen open en de lichamen van veel heilige mensen die waren gestorven, werden uit de dood opgewekt. En dan staat er in Hebreeën 4, laten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. We hebben een verheven hoge priester die de hemel is binnengegaan. Jezus, de Zoon van God. Dus voor iedereen die gelooft in de genade van de Heer Jezus, is een plek in de hemel beloofd. Zodat we uiteindelijk mogen naderen tot de troon van de genade. God zelf. De ark met de cherubsen. We hebben een stukje hemel gezien in het beeld van de tabernakel. Daarin was zo mooi te zien de ark. En Johannes mocht ook de hemel zien toen hij op Patmos was. En hij sloot dan ook af met Openbaring 21. Ja, daarna staat nog meer hoor. Maar ik zag een nieuw Jeruzalem, een nieuwe heilige stad neerdalen vanuit Gods hemel. Ze was als bruid getooid, mooi gemaakt voor haar man. En uit de richting van de troon hoorde ik luid een stem zeggen, nu heeft God zijn tent onder de mensen opgeslagen. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. De 12 poorten waren 12 parels. Elke poort vormt een parel. De straten van de stad waren van zuiver goud, doorschijnend als glas. In de stad zag ik geen tempel, omdat de Heere God, de Almachtige en het Lam haar tempel zijn. Het licht van de zon en de maan heeft ze niet nodig, want de glorie van God verlicht haar En het lam is haar lamp. En verder in Openbaring 22, de engel liet me ook de rivier zien met het water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. Hij ontsprong uit de troon van God en het lam. Weet, ik kom spoedig en het loon heb ik bij me. Ieder krijgt het loon voor zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Gelukkig zij die hun gewaden wassen, zodat zij door de poorten van de stad binnengaan. Ik wil nog even terugkomen op waar ik het net over heb gehad, waar we hebben gelezen over het bloed van Abel. En ik heb het idee dat ik een tekst heb overgeslagen net. Misschien dat jullie dat ook opvalt, dat heb je als je mee kan lezen. En soms blijven er wel eens eventjes dan blaadjes aan elkaar zitten. En dat is in dit geval ook gebeurd. Want de voorwerpen dat heb ik gelezen. En ik ga eventjes kijken, want ik dat heb je wel eens, hè, dat het soms net even anders loopt dan dat je zelf denkt. Maar het bloed van Christus, dat wordt in twee opzichten, dat heb ik wel gehad. En de tekst waar dat over gaat, die ga ik nu lezen. Dat staat in Hebreeën 12. En daar staat in vers 22, u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Kunnen jullie het vinden? Het hemels Jeruzalem met zijn duizenden engelen. U bent gekomen naar de feestelijke bijeenkomst van Gods oudste kinderen, die staan ingeschreven in de hemel. Naar God die de rechter is van alle mensen. Naar de geesten van de rechtvaardigen die volmaaktheid bereikt hebben. En naar Jezus, door wiens bemiddeling een nieuw verbond is gesloten. En wiens vergoten bloed van iets beters spreekt dan dat van Abel. Net heb ik dat verteld, hoe dat zat met het bloed van Abel en het bloed van Jezus. En dan staat er in Hebreeën 13, laten we door Jezus voortdurend aan God een lofoffer brengen, door zijn naam openlijk te prijzen. God, de bron van vrede, heeft ons Heer Jezus uit de dood teruggehaald, de grote herder van de schapen, door wiens bloed het eeuwige verbond is bekrachtigd. Mijn wens is dat deze God u uitrust met alle goeds, zodat u zijn wil kunt volbrengen en dat hij in ons uitvoert, want hij verlangt door Jezus, wat hij verlangt door Jezus Christus. Aan hem de eer voor altijd en eeuwig. Gods eeuwige woonplaats. Gaat dat ook uw woonplaats worden? Ik hoop het zo. Als we verder lezen in de hoofdstukken 12 en 13, daar staan nog zoveel mooie adviezen, zoveel prachtige woorden. En als we daarnaar leven, dan weten we dat we uiteindelijk kunnen volhouden. En weten we hoe we kunnen leven om in die één eeuwige woonplaats bij God te mogen komen. En ik heb gezegd, doen hoor. En dat meen ik van harte. Want het is zo belangrijk, omdat het hier zo kort is en straks de eeuwigheid is. En we mochten een glimpje zien van hoe het eruit ziet in wat we net hebben gezien over de tabernakel. Dat is de hemel. En ik wil graag luisteren en even kijken naar het lied wat we ook wel kennen, maar wel goed is om het even rustig op je te laten inwerken. Het is het lied van uit Opwekking en het zegt: U bent de koning, u draagt de kroon. Engelen knielen rondom uw troon. Niemand is als u, zonder gelijke, zonder rivaal. U bent de hoogste van allemaal. U bent de Almachtige. En we gaan daar even naar luisteren en daar wil ik het mee afsluiten.